Goedemorgen, of op welk moment van de dag u deze boodschap ook beluistert. Goed dat u ervoor gekozen hebt om u te laten bemoedigen door het woord van God. Hartelijk welkom allemaal, ik ben ook blij om hier weer te zijn. Ja, het is u natuurlijk niet ontgaan, we zitten momenteel in een wereldwijde crisis. Een paar weken geleden dachten we misschien nog wel van, ach, het zou ons land, het zou mijn leven niet echt raken. Maar inmiddels hebben we er allemaal mee te maken. En ik weet niet wat het met u doet, maar ik merk dat het bij mij van binnen een diep verdriet doet groeien. Gewoon alles wat er anders is geworden. De onzekerheid over de toekomst van onze samenleving, van onze gemeente en van ons leven. Het houdt ons bezig en het vervult ons met zorg en verdriet. En wat is er juist nu behoefte aan vertroosting? En daarom wil ik u ook vandaag vanuit het woord van God gaan bemoedigen. Ik wil 3 bijbelteksten met u doorgelezen. En de eerste bijbeltekst is 2 Korintiërs hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 18. De tweede tekst is 2 Korintiërs 5, vers 1 tot en met 9. En de laatste is 1 Petrus 1, vers 4 tot en met 6. We beginnen bij 2 Korintiërs 4, vers 17 en 18. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. En dan lezen we gelijk verder uit hoofdstuk 5, vanaf vers 1. We weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent blijven zuchten, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God ons zelf gereed gemaakt, door ons de geest als onderpand te geven. Dus we blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil. Zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. En dan het volgende stukje is dan uit 1 Petrus hoofdstuk 1, de versen 4 tot en met 6. Petrus hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 5. En wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u, nu tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Ik wil u vanmorgen vanuit Gods woord 5 verschillen gaan benoemen. Tussen het leven van het hier en nu, dat nog een korte tijd zal zijn, en de eeuwigheid en de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden, als we in de hemel leven. We gaan er geen spelletje van maken, maar wel zoek de 5 verschillen. Tussen het leven hier en nu, en het leven straks in de hemel. En het eerste verschil wat ik wil gaan noemen, en ik zet het elke keer even als een soort tegenstelling neer. Aan de ene kant de geringe last van het leven hier en nu. En aan de andere kant de eeuwige luister, de eeuwige heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. En voordat we verder gaan wil ik eerst de tekst van Opwekkingslied 585 aan u voorlezen. Opwekkingslied 585. En die gaat zo. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap. Als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, daar komt de Heer en haalt zijn bruid. die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. Er klinkt geschal wanneer de graven opengaan en de doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen, amen. Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. Toen ik dit lied voor het eerst hoorde, kwam er één zinnetje echt bij mij binnen. En bij dit ene zinnetje had ik echt zoiets van, nou zeg, lekker oppervlakkig. Dit is wel heel makkelijk gezegd. En dan heb ik het specifiek over dit ene zinnetje. Weet dat het maar voor even is. En waar gaat het dan over? Nou, dan gaat het over dat lijden waar we als mensen in deze wereld mee te maken hebben. Nog één keer het bewuste zinnetje. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Toen ik dit lied voor de eerste keer zong, toen dacht ik van nou, de schrijver van dit lied weet zeker niet wat lijden is. Ik was eigenlijk een beetje verontwaardigd. Weet dat het maar voor even is. Ja, je zal maar in dat midden in het lijden zitten. Maar weet u wat ik al vaker heb opgemerkt bij die opwekkingsliederen? Dat ik in eerste instantie denk van nou, dat klinkt wel heel erg makkelijk. Maar dan ga je even verder kijken en dan blijkt dat het gewoon rechtstreeks geïnspireerd is vanuit de Bijbel. En van de Bijbel kun je natuurlijk niet zeggen dat het gemakkelijk en oppervlakkig is. De Bijbel gaat altijd heel diep en is altijd de volle waarheid van God. En wat blijkt, dat ene zinnetje, weet dat het maar voor even is, is rechtstreeks gebaseerd op het woord van God. Want wat hebben we net gelezen in 2 Korintiërs hoofdstuk 4, vers 17? De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. En koppel dit aan de woorden uit 1 Petrus 1, die we ook net hebben gelezen. Verheug u hierover. Ook al moet u nu, tot uw verdriet nog een korte tijd, allerlei beproevingen verduren. Nou, Paulus die spreekt hier over een korte tijd. Of Petrus spreekt hier over nog een korte tijd. En Paulus spreekt over dat het over tijdelijk. Weet dat het maar voor even is. En Paulus weet natuurlijk als geen ander wat het is om te lijden. In een andere brief schrijft Paulus wat hij allemaal heeft meegemaakt. Alleen omdat hij een volgeling van de Heer Jezus wilde zijn. Het is een hele lange lijst waar wij niet aan kunnen tippen. Zoveel lijden heeft Paulus meegemaakt. En toch schrijft uitgerekend Paulus dat de last die we nu te dragen hebben slecht tijdelijk is en gering is. Is Paulus dan een beetje bezig om de feiten te ontkennen? Als een soort van christelijk optimisme? Nee, beslist niet. Want in hoofdstuk 5 schrijft Paulus over het leven in de tent. Over het leven in het aardse lichaam. En dan schrijft Paulus ook dat we zuchten onder een zware last. Dus Paulus ontkent de feiten niet. Maar wat gebeurt hier dan wel? Nou, Paulus wil ons als het ware even meenemen naar een andere hoogte. En hij wil dat we die tijdelijke last van dit leven, die heel zwaar kan zijn, jawel. Maar Paulus wil dat we die last van dit leven vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Namelijk vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Vanuit het perspectief van die geweldige heerlijkheid die nog gaat komen. En die ook nooit meer ophoudt. Stel nu eens dat we de rest van ons leven, de rest van onze levensdagen hier op aarde zouden moeten lijden. En dan zou ik me afvragen, hoe ga ik die tijd overleven? Hoe overleef ik dit? Maar weet u dan wat dan zo mooi is? Als we later in de hemel zijn, en soms mogen we er nu al iets van proeven, even iets van zien. Als we later in de hemel zijn en dan kijken we terug op dat lijden. En dan zullen we tegen elkaar zeggen, in vergelijking met de eeuwigheid was het lijden hier op aarde inderdaad maar een hele korte tijd. En in vergelijking met wat we nu meemaken, was het een geringe last. En ik zeg dit dus niet, en Paulus schrijft dit ook niet, om het lijden wat u nu misschien meemaakt, om de pijn en het verdriet wat u nu misschien meemaakt, om dat weg te wuiven alsof het niets is. Nee, beslis niet. Het is meer van, probeer eens even door het lijden heen te kijken. En ga het eens vanuit het hemelse perspectief bekijken. En dan geeft het moed. Dan geeft het kracht. En dan geeft het ook geloof om weer door te gaan. Dus aan de ene kant die geringe last. En aan de andere kant een eeuwige luister die alles omvat en ook alles overtreft. Als we over die hemelse heerlijkheid spreken, dan, ja, dan komen de mensenwoorden per definitie altijd tekort. Die heerlijkheid die we later in de hemel zullen krijgen, die omvat echt alles. Dat gaat over onze ziel, dat gaat over onze geest. Dat gaat over ons hele lichaam, over ons hele leven, over ons hele zijn. Het omvat alles. En het zal ook echt alles overtreffen. Denkt u ook wel eens na over de hemel? Over hoe het straks zal zijn? Ik persoonlijk doe dat wel eens. En dan laat ik mijn gedachten gewoon eens even heerlijk gaan. En weet u wat dan zo mooi is, hè? Als ik dit zo lees? Dan zal die werkelijkheid uiteindelijk alles gaan overtreffen. Dus we hoeven nooit meer bang te zijn dat je iets te hoog inzet als je over de hemel nadenkt. Op die bewuste dag dat we de hemel binnengaan, hè, dan is volgens mij de eerste ontdekking die we daar gaan doen. Wauw, wat geweldig. Wauw, zelfs mijn grootste dromen over de hemel verbleken bij wat ik nu zie. Het zal alles overtreffen. En het zal de schoonheid van al die zogenaamde aantrekkelijke dingen van deze wereld, die ook allemaal tijdelijk zijn en ook voorbij gaan, het zal het allemaal overtreffen. Dus durf gewoon zo af en toe over de hemel te dagdromen. In de wetenschap dat het uiteindelijk nog veel mooier zal gaan worden. Ik wil nog een tekst gaan lezen die hier heel dicht tegenaan zit. Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Hier zien we eigenlijk weer een beetje dezelfde tegenstelling. Hè? Het lijden van deze tegenwoordige tijd en de luister, de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat zal niet tegen elkaar opwegen. Stel nou dat ik hier een weegschaal zou hebben. Een weegschaal die ons lijden in gewichtseenheden zou kunnen uitdrukken. Dan zou ik voor sommige van jullie levens misschien wel 100 kilo lijden aan de ene kant van de weegschaal neer kunnen leggen. En 100 kilo lijden dat met je meedragen, dat is ontzettend zwaar. Maar dan zegt God, ooit komt er een dag dat ik 1000 kilo heerlijkheid aan de andere kant van die weegschaal zal leggen. En dan slaat die balans naar de heerlijkheid van God door. En als we dan later terugkijken, dan voelde ons lijden misschien als 100 kilo. Dat voelde heel zwaar, als een zware last. Op dat moment zullen we zeggen, het was een geringe last. Het tweede verschil. Verdriet tegenover vreugde. In 1 Petrus hoofdstuk 1 staat, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Vers 6 was dat. En dan nu in vers 8. Zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. U kijkt vast wel eens naar het, 's avonds naar het journaal. Maar hoe vaak zien we nou eigenlijk lachende mensen in het journaal? Dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. En eerlijk gezegd kan ik me ook niet herinneren wanneer ik voor het laatst iemand heb zien lachen in het journaal. Maar hoe vaak zien we dan huilende mensen in het journaal? Mensen die worden vervolgd door oorlogen. Mensen die getroffen zijn door een terreuraanslag. Of door een aardbeving. Of neem nou het laatste nieuws over de coronavirus. Elke dag word je oversteld door dat soort berichten. Eigenlijk is het journaal bijna elke avond wel 20 minuten lang een expositie van het verdriet van deze tegenwoordige tijd. Maar gelukkig is leven hier op aarde niet alleen maar kommer en kwel. Gelukkig niet. We maken natuurlijk ook heel veel leuke dingen mee in dit leven, hè? Er zijn heel veel dingen om te lachen, er zijn heel veel dingen waar we van kunnen genieten, waar we echt plezier van mogen hebben. Maar laten we eerlijk zijn, over het hele leven heen, als we de problemen echt wereldwijd bekijken, denken dan aan alle ziekten in de wereld, de armoede, machtsmisbruik, corruptie, werkeloosheid, gebrek aan water en voedsel, allerlei conflicten, ongelijkheid, discriminatie, de verwoesting van de natuur. Tja, als we hier aan denken, dan is het leven eigenlijk, zoals het ook al wordt genoemd, een aardstranendal. Ons gebroken leven, Het leven buiten het paradijs wordt door pijn en verdriet gekenmerkt. Maar wat zal dan het kenmerk van de hemel zijn? Van het leven wat we daar tot in eeuwigheid zullen gaan beleven. Maar het kenmerk van de hemel is vreugde. Er is een oud lied. En dat gaat als volgt. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Schepper die het heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt. Dus in dit lied zingen we vreugde, vreugde, vreugde. En dat is 3 keer vreugde. Maar als we de hoeveelheid vreugde van de hemel onder woorden zouden moeten brengen, nou, dan is het vreugde eindeloos in het kwadraat. Eindeloze, onuitsprekelijke, hemelse vreugde. En weet u waarom dat zo belangrijk is? Hè? Om dat nu al te beseffen. Dat is heel belangrijk. Weet u waarom Jezus dat verschrikkelijke lijden aan het kruis aankon? Moet u maar eens meelezen in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2. En Jezus kon dat verschrikkelijke lijden aan, ik citeer, denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Ik lees hem nog een keer. Denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Dus denkende aan die vreugde gaf Jezus kracht. Gaf Jezus moed om die verschrikkelijke schande van het kruis te moeten dragen. Nu even heel praktisch. Hè? Als we door een bepaalde gebeurtenis overmand worden door verdriet. En de tranen houden niet meer op. En dat mag, hè? We mogen gewoon huilen. Maar probeer dan in dat verdriet, hè, net als de Heer Jezus, te denken aan de vreugde die nog voor ons ligt. Ja, de vreugde die voor u ligt. En dat gaat u ook helpen om het verdriet van deze tegenwoordige tijd te relativeren. Om vervolgens met de Heer Jezus en door de kracht van de Heilige Geest hier doorheen te komen. En weet u wat dan zo mooi is? Hè? Als we in ons verdriet nadenken over die vreugde van de hemel, dan heeft dat al een soort van uitstraling naar ons leven in het hier en nu. En zo mogen we nu al iets ervaren van die onuitsprekelijke hemelse vreugde. En dat is zo bijzonder, hè? Ik ervaar het ook in mijn eigen leven. Hoe je verdrietig kan zijn, hè, bijvoorbeeld over die coronacrisis. Maar tegelijkertijd ook heel vol kan zijn met die hemelse vreugde. En het gekke is, hè, het voelt niet eens als een tegenstelling. Op de een of andere manier is dat bij God gewoon mogelijk. Nu al mogen we iets van die hemelse vreugde proeven. Daar mogen we nu al iets van ervaren. Ik weet niet hoe u dat ervaart, hè, maar dat doet mijn verlangen naar de hemel alleen maar toenemen. Met een heerlijke vreugde zal er straks over ons worden geopenbaard. Als alle tranen weg zijn, moet u voorstellen, nooit meer 1 traan. Hooguit 1 traan van vreugde. Altijd vreugde, vreugde, vreugde bij de troon van onze God. Dit is onze toekomst, hè? We mogen er nu al iets van proeven in dit leven. We gaan het 3e verschil opzoeken. En dat heeft te maken met het kenmerk dat het hier op aarde dat het tijdelijk is. En het kenmerk van de hemel dat het eeuwig is. 2 Korintiërs hoofdstuk 4 vers 18. We hebben het net gelezen. De zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Heeft u dat ook wel eens, hè, dat het je soms kan benauwen dat we in een beperkende dimensie van de tijd leven. Ik ervaar tijd soms echt als een vijand, als een bedreiging. Bijvoorbeeld als je heerlijk geniet van een zonnige middag, maar je weet het wordt straks weer donker, morgen gaat het regenen of ik moet morgen weer werken. En dat belemmert me dan, hè, om ten volle te genieten van die dag. Want er komt weer een einde aan. Ik ben gek op lezen, hè, en bij een goed boek laat ik me ook altijd helemaal meesleuren in het verhaal. En dan lees ik dat boek liefst in 1 keer uit. Maar tegelijkertijd het nadeel van goede boeken is van, er komt altijd de laatste bladzijde. Dat boek is op een gegeven moment uit. En dan moet je weer opnieuw in een verhaal komen. Dan moet je een nieuw boek beginnen. En dat vind ik soms best wel lastig. Maar datzelfde principe, dat geldt eigenlijk voor het hele leven. Dat maakt het leven soms ook wel een beetje benauwd. Hè? Het is tijdelijk. Er komt een einde aan. Maar wat is nou het kenmerk van de hemel? In de hemel zal er nooit meer de beperking van tijd zijn. Dus de dingen waar we nu van genieten, met die schaduw van het is straks weer over, daar kunnen we straks eindeloos van genieten. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik met deze gedachte ook wel een zekere zorg in mijn hart bemerk. Want de andere kant is van, we genieten van dingen juist omdat ze niet eindeloos voortduren, dan gaat het vervelen. Toen ik net tot geloof was gekomen, volgde ik de Alpha-cursus. En op een gegeven moment vroeg ik van, maar hoe is het nou eigenlijk in de hemel? En toen kreeg ik het volgende antwoord. André, je moet je voorstellen, de hemel is net als een kerkdienst. Maar dan eentje die nooit meer ophoudt. Maar ik hoef jarenlang niet meer naar de hemel. Dat is even serieus weer. We hebben nog maar een hele beperkte kijk op de hemel. Hè? Maar één ding weet ik zeker, hè? Het woord verveling komt niet in het hemelse woordenboek voor. In de hemel zullen we ons nooit vervelen. Hoe lang, hoe eindeloos, hoe eeuwig de hemel ook gaat duren. De hemel kent geen verveling. Je kent alleen maar vreugde, vreugde en vreugde. Het vierde verschil halen we uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5. En dat heb ik maar even omschreven als de tegenstelling tussen de aardse tent en de hemelse woning. En moet u dan eens kijken hoe in dit Bijbelvers over ons aardse lichaam wordt gesproken. En vervolgens over het lichaam wat we later in de hemel zullen krijgen. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Dubbele punt, wat voor woning? Nou, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Met andere woorden, het lichaam wat we nu hebben, dat is als een tent. En een tent is heel kwetsbaar, heel zwak. Dat klopt ook wel, hè? Ons lichaam is uitermate kwetsbaar. En dan weer die tegenstelling. Het verschil, dat geweldige wat ons te wachten staat. Het lichaam dat we in de hemel zullen krijgen, dat nieuwe lichaam, dat is een lichaam van een compleet andere kwaliteit. En dat nieuwe lichaam wordt hier aangeduid als een niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Een woning heeft een fundament. Een woning heeft stevige muren, heeft een dak. Een goede woning kan ook tegen een hagelbuitje. Die kan tegen een windhoos. Een goede woning die krijg je niet zomaar omver. Wat een enorm verschil, hè? We leven nu in een aards tentje en straks gaan we in een door God zelf gebouwd nieuw lichaam wonen. Wat zo stevig is als een huis. In de hemel zal ook nooit geen aftakeling meer zijn. Nooit geen ziekte, nooit geen zwakheid, nooit geen dood. Dus die rolstoelen kunnen aan de kant, de kunstgebitten kunnen worden ingeleverd. Over dat vernieuwde lichaam, ja, daar kunnen we nog heel veel over zeggen. Maar ik ga door naar het vijfde verschil. We blijven nog even bij 2 Korintiërs, hoofdstuk 5. Maar dit is ook echt een heel groot verschil. Het verschil dat we nu hier op aarde vaak nog zo ver bij God vandaan zijn, maar dat we straks voor altijd zo intens, zonder enige beperking, voor eens en altijd dicht bij God mogen zijn. Dicht bij God mogen wonen. 2 Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 6. Zolang dit lichaam onze woning is, wonen we ver van de Heer. Vers 7. We zouden ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. En dit lijkt wel een beetje tegenstrijdig met wat we op andere plaatsen in de Bijbel lezen. Want de Heilige Geest die woont toch in ons? En hoe kun je nou dichter bij iemand komen dan in iemand te wonen? Dit lijken twee tegenstrijdige waarheden. Maar natuurlijk is dat niet zo. Want het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Twee waarheden die je gewoon niet tegen elkaar moet uitspelen. Maar die gewoon naast elkaar staan. Ja, aan de ene kant is God zo dichtbij. Hij woont in mij. Maar aan de andere kant, en dat is ook de eerlijke ervaring van heel veel kinderen van God. Dat is ook mijn eerlijke ervaring. Er zijn soms momenten dat ik me zo ver bij God vandaan voel. En dan weet ik wel dat hij in me woont. Dat weet ik wel. En dan ik weet wel dat ik niet bang hoef te zijn dat hij mij is kwijtgeraakt. Want ik kan God misschien kwijtraken, maar één ding is zeker. God raakt mij nooit kwijt. Dat weet ik allemaal wel. Ondanks dat ik dat allemaal wel weet, moet ik toch zeggen, er zijn wel eens momenten in mijn leven dat ik leef in een soort van geestelijke mist. En dan vraag ik, Heer, waar bent u? God, waar bent u? U lijkt zo ver weg te zijn. En op die momenten verlang ik ook echt naar die dag dat die dag die gaat komen. Die dag dat we niet meer ver bij God vandaan zijn. Die dag dat we bij God zelf mogen wonen. In die woning die de Heer Jezus voor ons heeft klaargemaakt. Wonen bij God. En weet u wat dan zo mooi zal zijn? We lezen het in 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Nu zien we nog door een spiegel. Op dit moment zijn er nog zoveel dingen die een raadsel voor ons zullen zijn. Zoveel dingen die we niet begrijpen, maar waar we soms moedeloos van worden. Maar op dat moment zullen we hem zien. van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we hem kennen, ten volle. Dan zullen we God zien in al zijn heerlijkheid. En dan zullen we ons nooit meer alleen of verlaten voelen. Dan zullen we voor altijd en eeuwig heel close bij hem zijn. Heerlijk is dat, ik kijk er naar uit. En dan vroeg Paulus daar nog aan toe, hè. We zouden ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. En even voor de duidelijkheid, hè. Dit betekent niet dat Paulus levensmoe is. Maar Paulus was niet levensmoe. Paulus stond midden in het leven. Paulus stond midden in een geweldige bediening, hè. Hij was apostel voor de heidenen. En hij was nog lang niet klaar. Maar gewoon die gedachte om op die dag bij God te zijn. Je zou het ook zo kunnen zien, hè. Je hebt het misschien goed, maar je kunt het nog veel beter krijgen. Ja, waar gaat je verlangen dan naar uit? Ik denk dat de meeste mensen van ons wel kunnen zeggen van, joh, ik heb het zo slecht nog niet. Ik heb het eigenlijk best wel goed getroffen in dit leven. En daar mogen we de Heer ook echt voor danken, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar wat is nou goed van dit tijdelijke, wat maar een korte tijd duurt en wat eigenlijk zo weer voorbij is, tegenover dat eeuwige, veel betere, allerbeste wat God straks voor ons heeft klaar liggen. Het gaat hier dus niet om de gedachte van, ik hoop dat er vandaag een einde aan komt, want dan ben ik vandaag nog in de hemel. Nee. Er staat niet voor niets twee keer, we blijven vol goede moed. Maar het gaat hier om de ondertoon, waar gaat ons hartsverlangen naar uit. Ik kan me getuigenis herinneren van een gesprek dat plaatsvond in een trein op weg naar een van de concentratiekampen van Duitsland. Er was een jonge man van 25 jaar, hij kende de Heer Jezus als zijn persoonlijke redder en verlosser. En hij zat daar in de wagon en hij zat daar te stralen. De mensen om hem heen die vroegen van, joh, weet je dan niet waar we naartoe gaan? We zijn op weg naar een concentratiekamp, hè? We zullen allemaal om het leven komen. En die jongen die zegt heel rustig, ja, ik weet het. En ik weet ook dat ik pas 25 jaar ben. Maar het leven wat ik straks ga krijgen, hè, dat leven is zoveel mooier, dat is zoveel beter. En het gaat ook nooit meer over. Wat maakt het dan eigenlijk uit of ik 25 ben geworden of 70? En dit was geen onverschillige opmerking voor deze jongen. Dit was een heel diep geloof. Dit was kijken vanuit het perspectief van de hemelse eeuwigheid. En dan ga je anders naar de dingen kijken. We zijn begonnen met 2 Korintiërs hoofdstuk 5 en met 1 Petrus hoofdstuk 1. En daar wil ik ook mee eindigen. Toen ik deze twee stukjes las, toen viel het me op dat er tot 3 keer toe 2 dezelfde woorden voorkomen. En dan heb ik het over de woordjes ook al. Ook al. Lijkt niets betekenend. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vanaf vers 6. Dus we blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. En inderdaad, we weten dat er nog zoveel niet goed is. We weten dat er nog zoveel pijn is. We worden er nog zo mee geconfronteerd. En het leven kan soms heel zwaar zijn. Maar we blijven altijd vol goede moed. Want we kijken verder. En we weten wat er gaat komen. Ook al zien we dat nu nog niet. En dan vers 8. Van 2 Korintiërs hoofdstuk 5 nog steeds. We blijven vol goede moed. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Als je aan deze dingen denkt, hè, op de manier van, liever vandaag dan morgen wil ik deze heerlijkheid binnengaan. Maar zolang we hier zijn, blijven we vol goede moed. En dan 1 Petrus hoofdstuk 1, vanaf vers 6. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. We leven om het, maar zo te zeggen, in het ook al tijdperk. En we kijken uit naar wat komen gaat. Te midden van alles wat we hier in ons leven meemaken. We blijven vol goede moed. Ook al zijn er nog zoveel dingen. Ook al is er nog zoveel verdriet. Ook al zijn er nog zoveel beproevingen. Ook al zitten we midden in de crisis. Maar we blijven vol goede moed. En we kijken uit naar de komst van de Heer. Amen. Dank u voor uw aandacht.